Goedemorgen, broeders en zusters. Ook jullie die thuis zijn, het is fijn om ook weer een aantal bekende gezichten te zien deze morgen. En dat geldt waarschijnlijk ook voor hen die thuis zijn om mij weer te zien. Wat nog veel geweldiger is, is dat we deze morgen Gods woord mogen openen. En dat wil ik deze morgen doen uit Hebreeën 1, vers 1 tot 3. En ik heb erboven gezet de voorrang en verhevenheid van Christus. Een geweldig rijk gedeelte als je eigenlijk stap voor stap over elke gedachte in deze versen stilstaat. Er staat in Hebreeën 1, vers 1, nadat God voorheen vele malen en op vele wijzen tot de vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij in deze laatste dagen tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. Hij, die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord, heeft, nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Mogen de Heere zijn woord zegenen. Het boek Hebreeën dat is geschreven voor Joden. Een Joodse gemeenschap waarschijnlijk ergens ten oosten van Jeruzalem, in een land ten oosten van Jeruzalem. En die Joden waren in een zeker gevaar. Het gevaar was dat ze terug zouden gaan naar hun oude gewoonten, oude rituelen. Niet alleen omdat dat vertrouwd voelde voor hun, maar ook omdat ze onder druk zaten van de Joden die nog niet tot geloof gekomen waren in de Messias. En wat de Hebreeën schrijver wil doen, en we weten niet wie de Hebreeën schrijver is, maar één ding is heel duidelijk. Als je Hebreeën doorleest, dat het de Heilige Geest is die door het boek heen wil spreken. Dat het duidelijk geïnspireerd is door de Heilige Geest. Maar wat de schrijver wilde laten zien is dat Christus beter is. Christus een betere openbaring. Een betere middelaar. Een betere hoge priester. Een beter offer. Een beter verbond. Hij wilde de Heer Jezus voorstellen als het betere. En er wordt gezegd hier dat God eertijds op vele malen, op vele verschillende tijden gesproken had door de profeten. We kunnen dat lezen door het hele Oude Testament heen. Ik heb net Jesaja doorgelezen en daar zijn er heel veel gedeeltes waarvan je zegt, ja, dat slaat op de komende Christus. Maar ten laatste heeft God gesproken door de Zoon. Als we iets over God te weten willen komen, dan is het God die het spreken moet doen. En hij heeft gesproken tot ons. Iemand heeft gezegd, Jezus is sprekend de Vader. En in Christus spreekt de Vader tot ons. De voorbereiding van Christus' komst, die vinden we in het Oude Testament. De voorstelling van Christus vinden we in het Nieuwe Testament. Het gaat van de belofte naar de vervulling. En wij hebben het voorrecht dat we die vervulling in het Nieuwe Testament mogen lezen. Hebreeën 11, vers 39 zegt daarover. En dat is aan het eind van het hoofdstuk over geloofsgetuigen of geloofshelden, zoals we dat vaak noemen. En deze allen, al die mensen die daar genoemd worden in dat hoofdstuk, die mensen uit het Oude Testament, hebben, hoewel zij door het geloven goed getuigenis van God gekregen hebben, de vervulling van de belofte niet verkregen. Nee, want die is gekomen in de Heer Jezus Christus. En dan zegt 1 Petrus 1 vers 10, naar deze zaligheid hebben de profeten die geprofeteerd hebben over de genade die aan u bewezen is, gezocht en bespeurd. Met andere woorden, de profeten die schreven dingen op, ze keken ernaar en ze begrepen niet ten volle waar het over ging. De toekomstige verlosser, de beloofde verlosser. Maar wat en hoe en zo, dat wisten ze allemaal niet precies. Het gedeelte spreekt dat God in de laatste dagen door de Zoon gesproken heeft. Jesaja 2 vers 2 en Micha 4 vers 1 die spreken over die laatste dagen. In de laatste dagen zal de Messias vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, vanuit Israël regeren, ook over de heidenvolken. En als we dan lezen in Handelingen 2, vers 17, over de eerste Pinksterdag, dan spreekt Petrus ook over de laatste dagen. En het is duidelijk hier van Hebreeën dat met Christus de laatste dagen aangevangen zijn. En als we kijken naar de situatie in deze wereld, dan denk ik dat we kunnen zeggen, we leven in het laatste van de laatste der dagen. Nou, als we naar deze drie versen kijken, dan zien we in vers 1 die voorbereiding door de profeten waardoor God gesproken heeft. En de voorstelling. Willen we deze morgen in het bijzonder kijken naar vers 2 en 3. En dat is de voorrang van Christus. En we willen eigenlijk 7 heerlijke dingen gaan bekijken over onze Heer Jezus Christus. Geweldig mooi is dat. Wie is Hij? En het is zo mijn verlangen dat we deze morgen daar iets meer zicht op gaan krijgen. Die breedte, die hoogte, die diepte, die grootte van de Heer Jezus Christus. En dan is het eerste wat hier staat, is dat hij erfgenaam is. Die hij erfgenaam gemaakt heeft van alles, staat er. Als Jezus de Zoon is, dan is hij ook de erfgenaam van de Vader. En het zegt ons ook in Hebreeën 9 vers 15b, dat de geroepenen de belofte van de eeuwige erfenis ontvangen. Immers, waar een testament is, daar is het noodzakelijk dat de dood van de maker van het testament vastgesteld wordt. En we weten dat dat gebeurd is. De Heer Jezus is gestorven voor ons. En dan denk ik aan dat oude lied. Om haar als bruid te werven kwam hij ten hemel af. Het is hij die door zijn sterven aan ons het leven gaf. In Openbaringen 5 vers 1 en 2, daar zien we de apostel Johannes. En de apostel Johannes die ziet een boekrol met 7 zegels. En dan is er niemand die die boekrol kan openen in de hemel, op de aarde, onder de aarde. En hij weende bitter. En dan is er een engel die komt naar hem toe en zegt, weent niet, want de leeuw uit de stam van Juda is waardig om de boekrol te openen en zijn zegels te verbreken. En waar gaat dat om? Het is eigenlijk een akte, een testament. En we lezen wat daar over gaat in Openbaringen 11 vers 15. Als er gezegd wordt, de koninkrijken van de wereld zijn aan onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. Dat is vandaag nog niet het geval. Satan heeft vandaag nog een bepaalde, zei het wel, beperkte macht in deze wereld. Maar hij weet dat zijn tijd kort is. En hij gaat tekeer in deze wereld zoals we ongetwijfeld zien en merken. Romeinen 8 vers 16 en 17 zegt dat wij mede-erfgenamen zijn. Ik hoorde een verhaaltje een keer van een aantal gelovigen die op weg waren naar de samenkomst in Oost-Europa. toen het nog communistisch was, toen het nog verboden was om samen te komen. En ze werden gestopt door de politie en gevraagd, waar gaan jullie naartoe? Ja, en dat was een dilemma. Ze konden natuurlijk niet zeggen, we gaan naar een samenkomst van gelovigen. Dus er was eentje die zei, onze oudste broer is gestorven. En wij gaan bij elkaar komen om zijn testament te bestuderen. Tweede waar ik over wil spreken en bij stil wil staan, is dat hij de schepper is. Door wie hij ook de wereld gemaakt heeft, staat hier. En dat wordt op een fantastische, mooie manier beschreven in Colossense 1, vers 15 en 16 en 17. Hij is het beeld van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping. Want door hem zijn alle dingen geschapen die in de hemelen en die op de aarde zijn, die zichtbaar en die onzichtbaar zijn. Tronen, heerschappijen, overheden of machten, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. En hij is voor alle dingen. En alle dingen bestaan tezamen door hem. Er wordt hier het woord eerstgeborene genoemd. Dat betekent niet dat de Heer Jezus geboren is. Dat betekent dat hij de eerste in rang is. En natuurlijk kun je ook begrijpen dat als hij de schepper van alle dingen is, dat hij niet zelf geschapen is. Sir John Ankles Noble, ik weet niet of ik zijn naam goed uitspreek, een gevierd neurofysioloog, die zei in Chicago in januari 1968 het volgende. De waarschijnlijkheid dat intelligent leven zomaar ontstaan is op de aarde door de combinatie van de juiste omstandigheden staat op slechts 1 tot de 4000 triljoen, 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 triljoen. Een triljoen, dat is een 1 met 18 nullen. Het is fantastisch onmogelijk. Het kan nooit opnieuw gebeuren op enige andere planeet of zonnestelsel. Maar deze meneer die geloofde dat dus. Dat u en ik uit een soort voorhistorisch slijm zijn gekropen en nu zijn wat we zijn. En als we dan kijken naar het universum, dan raken we nog veel meer onder de indruk van de geweldige God die we dienen. Een lichtjaar gaat met 300.000 kilometer per seconde. De maan is 400.000 kilometer bij ons vandaan, dus daar ben je in ruim een seconde. In de tijd dat ik deze zin zeg, kun je heen en weer met de snelheid van het licht. En Mars is 59 miljoen jaar bij ons vandaan. Daar kun je in 4 minuten en 21 seconden ongeveer komen. En ja, dan heb je een lichtjaar. Dat is een 1 met 20 nullen. Maar er zijn sterren die wij kunnen zien, waarvan we weten dat er zijn biljoenen, en dan een biljoen is 12 nullen, die biljoenen lichtjaren bij ons vandaan staan. Dus dan moet je die 12 nullen met 20 nullen vermenigvuldigen. Gaat u maar naar hoe ver dat is. En wij zijn naar de maan gegaan en dingen naar de Mars gestuurd, maar het is in feite maar zo'n minuscuul klein stukje van het enorme universum wat om ons heen is. Als God tot Job spreekt in hoofdstuk 38, dan zegt God, waarheen is de weg van het licht, waar het licht woont? Kunt u de banden van het zevengesternte, dat zijn de pleiaden, zo noemen we dat, vastbinden, of de ketenen van de Orion losmaken? Kunt u Mazarot, dat is de zodiac, tevoorschijn laten komen op zijn tijd? Kunt u de wagen met zijn kinderen leiden. Met alles wat we kunnen, kunnen we helemaal niets van die dingen. Er gaat alles zijn loop en zijn baan volgens wat de Heer Jezus, wat God zo bedoeld heeft. Er wordt hier gezegd dat hij de wereld gemaakt heeft. Hier staat niet het gebruikelijke woord kosmos voor wereld, maar aionos. Aionas. Jezus is niet alleen verantwoordelijk, dat gaat over de eeuwen. Aionas, dat zijn eeuwen. Jezus is niet alleen verantwoordelijk voor het scheppen van deze fysieke aarde, maar ook voor het hele concept van tijd en ruimte, krachten, acties, materie. Het hele universum van tijd en ruimte. Het derde wat we hier over de Heer Jezus zien, is zijn heerlijkheid. Hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is. Dat verwijst naar de manifestatie van God. Hij, de Heer Jezus, liet ons God zien. Hij is het glorieuze licht van God, wat ons beschijnt en schijnt in onze harten. Er was enig moment toen de Heer Jezus met 3 van zijn discipelen, zijn meest intieme groep van discipelen, de berg der verheerlijking opging, dat ze iets zagen van zijn heerlijkheid. En later, toen de apostel Johannes op Patmos was, toen zag hij de Heer Jezus in zijn volle heerlijkheid en glorie, in zijn verheerlijkte staat. En hij viel als dood voor zijn voeten neer. Jezus die zei in Johannes 8, vers 12, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt zal beslist niet in de duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Maleachi 4, vers 2, die beschrijft het zo. Maar voor u die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan en onder zijn vleugels zal genezing zijn. Genezing van het hele zondeverhaal. En hoe meer we hem leren kennen, leren vrezen, leren dienen, hoe meer we die heerlijkheid gaan zien, gaan ervaren in ons leven. En dan wordt het volgende genoemd. En de afdruk van zijn zelfstandigheid. De uitdrukking van de Vader liet de Heer Jezus zien. Christus liet niet alleen de glorie van God zien, maar ook zijn wezen, zijn natuur, zijn karakter. Hij manifesteerde niet alleen God, hij was ook God en hij is ook God, de Heer Jezus. Er staat de afdruk van zijn zelfstandigheid. Zelfstandigheid, dat kun je ook vertalen, de afdruk van zijn persoon. En voor afdruk staat het woord icoon. En dat betekent een exacte kopie, precies zoals. Dat is wat de Heer Jezus liet zien. En het volgende, dat vind ik helemaal zo geweldig als je daarnaar kijkt. Want daar staat, die alle dingen draagt door zijn krachtig woord. Fantastisch is dat. In 1995, toen braken de rivierdijken bijna door. En op sommige plaatsen geloof ik dat het helemaal was. Maar in ieder geval, toen hebben ze gezegd, daar moeten we wat aan doen. We moeten de rivieren verdiepen, we moeten de uiterwaarden verbreden, we moeten de dijken versterken, we moeten bassins gaan maken. We moeten meer onderhoud gaan doen aan de rivieren. Nou, recent hebben we gezien wat er in Limburg, in Duitsland, in België gebeurd is. En de vraag werd natuurlijk gesteld van, hebben we wel genoeg gedaan? Nee, ja, er moet toch wel meer gebeuren, maar al hadden we helemaal niks gedaan, dan was het toch veel erger geweest. En ik dacht, ja, eigenlijk is het misschien maar net op tijd gestopt. Want het hier en daar hebben ze het maar net gehouden, die dijken en die muren. Stel dat het net als in de tijd van Noach 40 dagen en 40 nachten had geregend, dan had het een ander verhaal geworden. En we moeten onderhoud doen aan de rivieren. Net zoals we onderhoud moeten doen aan onze auto. De auto kan misschien 400.000 kilometer mee hier in Nederland. Maar dat gaat niet zonder er benzine in te stoppen en de banden regelmatig te controleren en te repareren en al die dingen meer. Maar als de Heer Jezus niet de onderhouder zou zijn van deze wereld, als de Heer Jezus één moment zijn onderhoudende macht zou terugtrekken, dan zou niemand van u, van jij en ik, het einde van deze dienst halen. Hij is de onderhouder van ons leven, van alles. En de reden dat de kosmos niet in chaos verandert, is omdat Jezus het tezamen houdt door het woord van zijn macht. Hij houdt alles tezamen, hij ondersteunt het, hij onderhoudt het. Nu, vandaag. Stel dat de zwaartekracht een moment werd uitgeschakeld en ja, u vloog zo tegen het plafond of tegen de muur en er kon van alles gebeuren. Stel dat de aarde ietsje langzamer zou draaien, dan zouden wij afwisselend verbranden en bevriezen. Als de maan ietsje dichter bij de aarde zou staan, dan zouden we 2 keer per dag hier op deze aarde verdrinken. En na de eerste keer kan de tweede keer niks meer schelen. Als er geen atmosfeer om ons heen zou zijn, dan werden we constant gebombardeerd door meteorieten. En wij denken, als mensen, dat met onze CO2-maatregelen de wereld wel kunnen gaan redden. En wat voor maatregelen we ook allemaal maar gaan nemen. Maar als de Heer Jezus niet de onderhouder van deze wereld is, dan zou alles ophouden. En dat werkt ook in feite door op het geestelijke vlak, hoe God voor zijn kinderen, voor de gelovigen zorgt. Filippenzen 1, vers 6 zegt: Hij die in u een goed werk begonnen is, zal dat voltooien tot op de dag van Jezus Christus. Hij wil u en mij die genade geven om elke dag te leven voor hem. Ons te dragen door elke dag heen. Totdat hij zijn bedoeling, zijn plan door u voleindigd heeft. Het 6e punt is dat hij de reiniger is. Want er staat: nadat hij de reiniging van onze zonden door zichzelf tot stand had gebracht. Het is geweldig dat de Heer Jezus de schepper is van alles en de onderhouder van alles. Maar wat voor u en mij nog veel geweldiger en veel mooier is, is dat hij ook de reiniger is. En het werk van reiniging, van verlossing, van redding, van wedergeboren en bekering in u bewerkt heeft en voor ons bewerkt heeft. Hebreeën 9, vers 12 zegt: Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Wat een geweldig iets. Niet een tijdelijke verlossing, maar een eeuwige verlossing voor u en mij. En 1 Petrus 1, vers 18 zegt: Met zijn kostbaar bloed heeft hij dat bewerkt. Hoe kostbaar is dat voor u en mij, die eeuwige verlossing? Het laatste punt, 7e punt, is dat er staat: zichzelf tot stand gebracht, zich gezet aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen. Hij is de hoogste majesteit. En hij heeft zich gezet. En dit is in tegenstelling tot al die oud-testamentische priesters die elke morgen een offer moesten brengen, elke avond een offer moesten brengen, het hele jaar door. En dat is eeuwen doorgegaan op die manier. Elk jaar was er weer Yom Kippur, waar de priester eerst voor zichzelf en dan voor zijn familie en dan voor het volk moest offeren. Ik denk dat je het niet wil geloven hoeveel offers er gebracht zijn totdat de Heer Jezus kwam en zichzelf offerde aan het kruis. En het uitriep, het is volbracht. En hij ging naar de Vader en hij is gezeten aan de rechterhand van de Vader. En hij is verheerlijkt aan de rechterhand van de Vader. Even vier dingen over die rechterhand van de Vader. In de eerste plaats lezen we daarvan dat het een plaats van eer is in 1 Petrus 3. En ten tweede is het een plaats van heerschappij volgens Filippenzen 2 vers 11. En ten derde een plaats van rust, Hebreeën 10, 12 en 13. En ten vierde een plaats van voorbeden en middelaarschap, waar de Heer Jezus vandaag voor u en mij bidt en pleit tijdens onze pelgrimsreis hier in deze wereld. Romeinen 8 vers 34. Iemand heeft eens gezegd over deze Heer Jezus. Hij kwam van de boezem van de Vader tot de boezem van de vrouw. Hij nam de gestalte van een mens aan, zodat wij goddelijkheid zouden kunnen aandoen. Hij werd de zoon des mensen, zodat wij zonen Gods zouden kunnen worden. Hij werd tegenstrijdig tot de natuurwettige geboren. Hij groeide onbekend, zonder werelds invloed en arm op. Slechts één keer, en dat als kind, ging hij de grens van zijn land over. Hij had geen rijkdom of aanzien, opleiding of training volgens de scholen van deze wereld. Als baby verontrustte hij de koning. Als kind verbaasde hij de geleerden. Als man heerste hij over de natuur. Hij wandelde over de golven, hij stilde de golven. Hij genas velen zonder medicijnen en vergoeding voor zijn diensten. Hij schreef nooit een boek en toch zijn er ontelbaar veel boeken over hem geschreven. Hij heeft nooit een lied geschreven en toch gaf hij thema's en inspiratie voor meer componisten dan je maar kunt bedenken. Hij heeft nooit een hogeschool gestart en toch is er geen school die kan bogen op de hoeveelheid van zijn studenten. Hij heeft nooit medicijnen gestudeerd, maar hij heeft meer gebroken harten gedeeld dan dokters gebroken lichamen. Deze Jezus is de ster van de astronomie, de rots van de geologie, de leeuw en het lam van zoologie, de hersteller van alle disharmonie, de genezer van alle ziekten. In de geschiedenis zijn de grote mensen opgestaan en weer verdwenen. Maar hij leeft door. Herodes kon hem niet doden. Satan kon hem niet misleiden. Dood kon hem niet vernietigen. Het graf kon hem niet vasthouden. Dit is onze Christus. De eerste, de verhevene, de allerhoogste. En het thema van dit boek Hebreeën. En wat betekent dit voor u? Als u Christus aanvaard heeft en hem toebehoort, heeft u toegang tot alles wat hij voor u is en voor u heeft. Wij zijn mede-erfgenamen, zijn schepselen. Wij zien steeds meer van zijn heerlijkheid, zijn wezen. Hij draagt ons dag aan dag. Hij heeft de prijs betaald, zodat wij vandaag een nieuwe schepping kunnen zijn. En hij komt vanuit zijn hoogste majesteit om ons tot hem te nemen en om ook te delen in zijn heerlijkheid. Leef vanuit die positie en verwachting. Amen. Laten we bidden. Vader in de hemel, Heer Jezus, Heilige Geest, drie enige God, U alleen komt alle eer en lof en glorie en dankzegging toe. Want u bent zo'n geweldige God. Heer Jezus, u heeft dat werk op aarde volbracht. En wat houdt dat geweldig veel in? We hebben daar vanmorgen even 7 dingen van gezien die u voor ons gedaan heeft, voor ons betekent, die ons uw heerlijkheid en glorie laten zien. En Heer, we kunnen eigenlijk zo vaak zo bezig zijn met deze wereld. Deze wereld die bezig is te verdwijnen met onze eigen beperkingen, ziektes, noden, moeites. En Heer, als we naar u kijken, wat de Hebreeënbrief ons ook bemoedigt, om te zien op Jezus, daar komt alles zo in een ander perspectief te staan. En dan vervult het ons met hoop en blijdschap. Heer, ik wil u bidden deze morgen voor deze gemeente, dat u elk gemeentelid, of we nu misschien voor een moeilijke operatie staan, een onzekere toekomst, zorgen misschien over kinderen of kleinkinderen, wat er ons ook bezighoudt, dat we mogen zien op u. Dat we ook alles in uw handen mogen leggen. En dat we mensen mogen zijn die laten zien dat we leven vanuit een levende hoop en een levende verwachting vanuit die positie die u ons gegeven heeft. Dat vragen we in Jezus' naam. Amen.